This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
Life gets better when you get better.
Van harte welkom bij Out of Power, de laatste zondag van de maand juni. Het is een zonnige dag en de zomer en de vakanties, als je op vakantie kunt, komen eraan. Vergeet niet je telefoon op te laden zo af en toe, maar wat belangrijker is, vergeet niet jezelf in de zomer op te laden. En daarvoor is Out of Power er 7 dagen per week als een soort geestelijke oplader. Het koor, het vrijwilligerskoor, zingt een prachtig lied. I have decided to follow Jesus. En wat is dat een mooie opdracht, ook de zomer in. En dan spreekt Dave Hernandez, een predikant die we al eerder hebben gezien, over de vruchten van de geest, zoals je die in Galaten kunt lezen. Vreugde, vriendelijkheid, blijdschap, vrede, al die onderwerpen komen aan de orde. En als gast heb ik professor Dr. Arnold Huiger. Hij is theoloog der Nederlanden. En wat dat allemaal inhoudt, daar gaan we het over hebben. Arnold, welkom bij Afbouw. Je bent eigenlijk een soort bijbelbarista.
Ja, dus ik dien op vanuit de Bijbel. En niet altijd wat mensen besteld hebben. Maar dan toch, ja, ik word geacht in die Bijbel thuis te zijn. En ik deel daar heel graag van uit.
Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Welkom bij Hour of Power.
Good morning, Shepherd's Grove. Is everybody ready to worship this morning?
Yes.
Is everybody? I don't know if everybody is. Well, even if you're not ready, you're about to get ready. Psalm 103, it says, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget none of his benefits, who forgives all your iniquities, heals all your diseases, redeems your life from the pit, crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. Isn't that beautiful? And this word blessed is the Hebrew word barak. I'm just going to teach you for just a second. But this is what it means. Check this out. It means to be continual consciousness giving place to God, to be attuned to his presence. So David is telling himself, we need to get tuned to God's presence. We need to tune in. Speak to your soul, and then eventually your spirit connects with God, and then you're aware of God. Amen? Amen. Let's go.
Imagine so great a mercy, what heart
Dat was het worship team en zij zongen Living Hope. Arnold, je bent theoloog der Nederlanden. Ik denk als we de straat op gaan en aan mensen vragen wat is een theoloog der Nederlanden, dat ze zeggen, ik zou het niet weten.
Geen idee.
Maar jij weet het wel.
Ja, nou ja, die titel der Nederlanden, je hebt ook een dichter der Nederlanden en een denker der Nederlanden, dus zo zijn er wel meer. Ja, en een theoloog, dat is iemand die zich bezighoudt met de vragen rondom God en de Bijbel en de christelijke geschiedenis. Maar veel mensen weten dat niet. Maar minder mensen hebben er ook een allergie bij. Hè? Ja. Dus 30 jaar geleden toen ik studeerde, als je dan zei dat je theologie deed, dan sommige mensen schrokken dan toch een beetje. Ja. En dat hebben we geloof ik niet meer.
Nee. Want jij wilt dicht bij de mensen staan als theoloog.
Ik doe mijn best.
Nederlander.
Ik haal verhalen op en ik leg ook Bijbelverhalen op tafel. En dan ga ik met mensen het gesprek over aan. Ja. En eigenlijk vanuit de vraag van, wat houdt jou nou gaande op het moment dat al je reserves opraken? wat dan? Heb je dan nog iets van hoop? Als christen heb ik daar wel wat te melden. Hoewel het ook niet altijd makkelijk is als christen, dat weet jij ook. Ja. Maar daar ga ik met mensen het gesprek over aan.
Ja. Een Bijbelverhaal noemen ze een voorbeeld.
Ik neem er altijd drie mee. Dus ja. de uittocht als een verhaal van bevrijding. Ja. De barmhartige Samaritaan, een verhaal over helpen en geholpen worden. En de fariseer en de tollenaar, dat verhaal dat Jezus vertelt. En dat gaat over schuld en over vergeving. En dat stuur ik de mensen van tevoren toe. En altijd krijgen we daarover een gesprek. En het meest nog wel over die uittocht, over die bevrijding.
Oh, ik dacht over de barmhartige Samaritaan.
Ja, dat is nummer twee. Ja. Dat is echt nummer twee. Ja. Nee, maar veel mensen...
Leg dat eens toe, de uittocht en de bevrijding.
Veel mensen hebben het idee van ja, ik sta als het ware voor die Rode Zee, hè. En ik kom er niet door. Zoals Mozes met het volk Israël. En van alle kanten word ik aangevallen en loopt de druk op. Maar die zee is blijkbaar niet. Dat is het gevoel dat ik vaak tegenkom.
Ja. Ja. Is dat een gevoel van deze tijd of van alle eeuwen?
Ik denk van alle eeuwen. En ik denk dat mede daarom ook ons dat verhaal over de uittocht wordt verteld. Ja. Als een bemoediging. Van, ja, ook als je denkt, dit komt nooit meer goed. Dat God toch machtig is om een weg te banen waar niemand dat meer zag.
Is hij dat?
Ja, nou ja, als hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. En ik geloof dat hij dat heeft gedaan. Ja, dan zijn dit soort dingen allemaal mogelijk. Ja, ja. En dat geloof ik dus. Ja. Ja.
Je bent een fietser.
Ja, zeker.
Vandaar dat gezonde bruine kleurtje.
Dankjewel.
En je wilt met mensen de diepte in.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ik vind die metaforen van het fietsen vind ik wel heel mooi. Hè? Dus dat je heel diep moet gaan. Ik fiets zelf ook graag bergen op. Ja. Nou, als je de Mont Ventoux beklimt, ik heb dat een heel aantal keren gedaan. Maar altijd komt het moment dat je denkt, nou, waarom vond ik dit leuk? Waarom ben ik hier naartoe gegaan? Maar dan ook het moment dat je denkt, ik kom nooit boven. Ik red het niet, ik kan dit niet meer. En dan ga je toch door. Nou, en wat gebeurt daar dan bij ons mensen? Dat is voor mij een mooie metafoor om het met de mensen erover te hebben. Ik heb laatst ook een heel gesprek gehad met Maarten Ducro. Ik weet niet of je hem kent, de oud wielrenner. Oud commentator van de Tour de France. Allemaal van dit soort verhalen. Hij is op dit moment ook heel erg bezig met hoe steken wij mensen in elkaar. Ja. En daar komen die wielermetaforen eigenlijk heel goed van pas. Ja.
Nou ja, stel je voor, hè, van ik wilde Mont Ventoux op, ik ben geen goede fietser. Maar dan moet ik halverwege afstappen. Geestelijk gezien hebben heel veel mensen daar ook van. Dat denk ik, ja, ik wil wel geloven, maar het lukt me niet. Ik wil wel Jezus volgen, maar ik vind het zo moeilijk. Dus dan stap je af. Hoe stap je dan weer op?
Ja, dat kost heel veel moeite. Hè? Dus iedereen die wel eens bergop heeft gefietst, die weet, als je eenmaal afstapt, ja, dan maak je het moeilijker, want je moet uiteindelijk die gang weer hebben. En ben je met iemand anders die beter kan fietsen, die kan je dan nog een zetje geven. Ja. Hè? En dan hoop ik maar dat als mensen opstappen, dat nou ja, bij wijze van spreken de Heilige Geest een zetje geeft, zodat ze toch weer verder kunnen. En de ervaring van veel fietsers is dat als je nou het idee hebt, ja, ik kan echt niet meer, en ik denk, nou weet je, 30 seconden nog. Ja? En dan ga je toch die 30 seconden weer. En dan denk je, ja, maar dit heb ik gered terwijl ik dacht dat ik het niet kon. Ik probeer het nog 30 seconden. Ja. En zo kom je uiteindelijk toch boven. Dus het is niet dat die anderen die doorgaan, dat die pijn niet voelen of zo. Ja. Maar op de een of andere manier toch iets aanboren dat ze die pedalen in de rondte blijven doen.
Mooi. Ja. Waar is God, als we over die mooie metafoor hebben van de top bereiken, waar is God in deze wereld? Heel veel mensen hebben daar ongelooflijk veel moeite mee. Oorlog, onrust, financieel, economie, politiek. Er zijn zo een aantal punten op te noemen die mensen heel onrustig maken en bang.
Ja, ja nee, ik denk dat God heel erg verborgen aanwezig is in deze wereld. Dat we het vaak niet in de gaten hebben. En wat mij dan bemoedigt is wat je bij Jezus ook ziet. Hè, dat hij ook in de... Nou ja, quasi wanhoop terechtkomt, het even niet meer ziet, niet meer heeft, en dan toch blijft hopen en blijft volhouden, ook wanneer hij het niet ziet. Ja, en daar trek ik me dan maar aan op. En ja, ik geloof dat God
een rotsvast geloof.
Nou ja, weet je, nee, ja. God is de rots. Hè? Ja. In hem ligt het vast, maar mijn geloof dat is wel eens wiebelig en ook wel eens een beetje dun. Ja, en dan komt het domweg aan op Ausdauer, op volhouden. Weet je, in die wielerbeelden, als je er van toe op fietst, ieder die dat wel eens heeft gedaan, die weet hoe het zit, dan moet je een heel eind door het bos eerst. En door het bos, dan zie je dus niet hoe ver je bent. En dat is zwaar, want je denkt, hoe dan? Maar als je het bos uitkomt en je krijgt zicht op de top, dan denk je, nou, je hebt zicht op de top, dus je bent er bijna. Maar dan zie je hoe ver dat nog is, zigzaggend omhoog. En dat beneemt je dan op een nieuwe manier de moed. Dus op het moment dat je God niet ziet en denkt, hoe ver is het nog? Dat is moedbenemend. Maar ook op het moment dat je een beetje uitzicht krijgt en denkt, oh, zo ver is het nog. Dat kan je ook opnieuw de moed benemen.
Ja. Ja. Ik vind het wel opvallend, hè? Want je ziet hoeveel jonge mensen, want je hebt het over mensen die het moeilijk hebben, maar hoeveel jonge mensen snakken naar een levend geloof met God. Ik was op opwekking, dan zie je tienduizenden, dat maakt me ongelooflijk blij, jongeren, die daar echt voor hun geloof, als ik het zo mag zeggen, willen gaan. Ja. Jij bent theoloog in Nederland, dat moet jou toch ook blij maken?
Dat maakt mij ook blij. Ja, ja, en het zijn verschillende soorten. Hè? Dus ik vind het geweldig op het moment dat mensen ervoor gaan. En ik bewonder het op het moment dat mensen helemaal vol zijn van God. En tegelijkertijd denk ik altijd van, ja, maar jouw tank raakt vast ook wel een keer leeg. Ja. En dan, hè? En als we dan elkaar alleen maar beelden hebben laten zien van succes, en als je christen bent, dan heb je het altijd en dan is je geloof rotsvast. Dan kun je maar zo ontmoedigd raken. Terwijl eerlijk gezegd, ja, mijn geloof, soms is het rotsvast. Maar ik sta ook geregeld met lege handen. En dat zijn niet altijd de beroerdste momenten. Omdat ja, als je lege handen hebt, dan kan God ze volmaken. Hè?
Ja. Ja. Laten we even naar de jonge Arnold gaan. Die opgroeit in een gezin met 8 kinderen in Bunschoten, Spakenburg. Een gemeenschap die bekend staat om zijn diep gelovig zijn. Die omgeving, heeft dat jouw beeld van God bepaald?
Ja, zeker. Kijk, Bunschoten Spakenburg, dat is een gemeenschap waar veel geloof is. Ja. Maar het heeft ook een bepaalde praktische kant of zo. Er wordt ook gewoon hard gewerkt. Ja. Hè? Dus de diepgang zit hem in een eenvoudig godsvertrouwen, zou ik maar zeggen. En dat heb ik van huis uit wel meegekregen. Ja. Dus mijn ouders waren niet mensen die daar nou heel veel woorden bij nodig hadden. Maar het was er wel altijd.
Ja. Waarvoor wilde je dominee worden?
Wanneer of waarom?
Waarom?
Waarom? Ja, omdat ik heel erg van Jezus hield. Ja, eigenlijk van jongs af aan. Dus die Bijbelverhalen, die spraken me enorm aan.
Ik vind het wel mooi dat je, omdat ik heel erg van Jezus hield als kind al.
Ja, ja, zeker.
Dat is toch kostbaar?
Dat is ontzettend kostbaar. En ik kijk er wel eens op terug en ik denk, kijk, je als kind, ik zie wel veel kinderen die houden heel erg veel van Jezus. Maar toen ik eenmaal begon te lezen, weet je wel, ging ik ook die Bijbel lezen en ging ik ook al heel snel allerlei christelijke boeken lezen en mijn eerste baantje. 12, 13, 14 jaar. Dan spaarde ik dus om een prekenbundel van Spurgeon te kunnen kopen. En ik zie nog die verkoopster van de evangelische boekhandel kijken toen ik die hoek inliep. Van, wat moet die jongen daar? Ja. En dat las ik dus. Ja, dat vond ik geweldig.
Leuk. Ja. 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 Je hebt een proefschrift gemaakt, want daarvoor ben je professor, dokter over Calvijn. En dat vond ik heel interessant, want in het proefschrift zeg je eigenlijk dat God, dat moet je me even aan me uitleggen, dat God zich aanpast aan ons begripsvermogen.
Ja, dat haal ik bij Calvijn vandaan. Calvijn legt dat zo uit. Ja, als God nou zijn eigen taal zou spreken, dan zou niemand hem verstaan. Want wij verstaan alleen mensentaal. Maar wat God doet, is ons opzoeken in onze eigen taal, met beelden die wij kunnen begrijpen. En Calvijn bedoelt het dan ook, als het gaat om bijvoorbeeld oud-testamentische wetten. Calvijn was een jurist. En hij ziet een heleboel van die oud-testamentische wetten en dan zegt hij, nou, zijn die nou zo optimaal? Nee, maar ze waren wel passend voor dat volk in die context. Dus God houdt rekening met onze context, waar wij ons bevinden. En daar zoekt hij ons op. En dan gebruikt Calvijn een beeld, dat is niet van hemzelf, dat leent hij van iemand. Maar van een voedster die met een klein kind brabbelt. Nou, als je met kleine kinderen praat, dan vanzelf gaat je stem wat in de hoogte. En je gaat een beetje eenvoudige taalgebruik gebruiken. Nou, zo gaat God bij ons zitten om op ons niveau met ons te praten. Ja, ik vind het een prachtig beeld.
Ja. Wat mooi, die almachtige God, die schepper
die dus
van hemel en aarde.
Die afdaalt naar ons niveau.
Ja. Ja. Je bent een wonderlijk vat van tegenstellingen, vind ik.
Want, vind ik ook wel eens, hoor. Ja. Vind mijn vrouw ook, ja.
Oké, want soms ben je een beetje katholiek. Ja. Je hebt een boek geschreven over Maria.
Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Dat boek van over Maria, dat is me eigenlijk een beetje ten deel gevallen, Jan. Het werd coronatijd en ik had opeens heel veel tijd over. Dus ik hoefde niet te reizen, niet naar conferenties. Allerlei dingen gingen niet door. En ik dacht, nou moet ik iets oppakken, want anders glipt me de tijd tussen de vingers door. En toen ben ik aan dat boek begonnen. Eigenlijk van de ene verbazing in de andere gevallen. Telkens als ik dacht, van, ja, maar deze tekst, deze Bijbeltekst heeft er niks mee te maken. Dan bleek dat weer heel veelzeggend. Dus ja, ik heb ervan genoten. Eigenlijk in 9-10 maanden werd dat boek geboren.
Zo.
En ik hou dus ook, ik hou erg van Jezus, maar ik hou ook erg van Maria. En ik vind dat protestanten haar lange tijd hebben ondergewaardeerd. Ja. Er zijn veel van die oude bezwaren, hè, dus uit de 16e eeuw. Die zijn toch wat op de achtergrond geraakt. Dus in de avondmaalsleer, hoe zie je dat precies? Ja. Maar ook als het gaat om de visie op de genade, dan is er enorm veel toename. Ja.
Het thema van Hour of Power is, geef de liefde door. Liefde overwint, dat is jouw credo. En dat koppel je aan hoop.
Ja.
Leg dat uit als je wilt.
Nou ja, er valt wat te hopen in deze wereld. Ik vind, als ik gewoon naar de wereld kijk, ik zie wat er op tv voorbij komt, ik lees de krant, dan ziet het er hopeloos uit. Ik snap jonge mensen die zeggen, ik wil geen kinderen krijgen, want er is geen toekomst. Jonge mensen die zeggen, van, ja, maar het gaat zo de verkeerde kant op in de wereld, wat kunnen we doen? Dat snap ik. En dan mijn enige hoop ligt in God. En waar je die hoop hebt, dat we in Gods hand zijn, dan heb je ook ruimte om elkaar lief te hebben. Op het moment dat je bang bent voor de toekomst, bang bent voor je eigen hachje, ja, dan keer je snel naar binnen. Maar op het moment dat er te hopen valt, valt er ook lief te hebben. Ja, en daar wil ik me graag in oefenen.
Ja. God is liefde.
God is liefde, ja.
Als je nou iemand in Amsterdam tegenkomt, iemand die daar gewoon op een muurtje zit voor zich uit te staren en denkt van, wat is het leven nou waard? En jij zegt, God is liefde. En die man zegt, nou, ik weet niet wat liefde is. Wat is dan jouw verhaal?
Dat gaat niet in één keer. Hè? Dus nee. Dat is niet iets wat je even dropt en dan loop je weer verder. Maar dat gaat er wat mij betreft toch echt om dat God ieder mens ziet. En Christus is neergedaald in de hel, zegt de christelijke geloofsbelijdenis. Dat betekent, hij is in de diepste ellende neergedaald. Dus je kunt niet zo diep in de ellende zitten op dat muurtje van je. Of Jezus Christus zit naast je. En dat zie je niet, maar dat is toch zo. En dat is eigenlijk de enige troost die ik heb voor mensen. Dat Christus onze ellende kent en erin is afgedaald. En dat hij dat kwaad heeft overwonnen.
Aan het kruis.
Aan het kruis, ja.
Er is zojuist een boek van je verschenen, dat heet Inferno. Dat gaat over de hel. Dat vinden heel veel mensen een moeilijk onderwerp. Een onderwerp waar ze bang voor zijn. Kun je in een paar woorden zeggen wat jij in je boek beschrijft?
Ik ben er juist aan begonnen omdat ik het ook een moeilijk onderwerp vond. En ik juist dus wilde zien wat zegt nou de Bijbel erover en wat kunnen we erover zeggen. En een heleboel beelden waar mensen last van hebben, hè, van duiveltjes die mensen pijnigen of het vuur dat pijnigt, dat vind je gewoon niet in de Bijbel. Dat is latere beeldvorming die er is bijgekomen. En wat ik over de hel wil zeggen, nou, ik noemde al, Jezus Christus is neergedaald in de hel. Eigenlijk kun je aan hem zien wat nou hel is. Dus als hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan is de keerzijde daarvan geen weg, een doolhof waar je je weg niet vindt. Geen waarheid, alleen maar leugen en fake news. En geen leven, dus alles wordt afgeknepen. En dat is de hel. En dat is waar hij ons van wil redden. Ik denk inderdaad dat waar mensen elkaar het leven afknijpen en elkaar radicaal uitsluiten, dat daar de hel al begint. En dat dat dus ook helpt om ons des te meer aan Christus toe te vertrouwen.
Je bent nog een half jaar theoloog in Nederland. Wat is jouw hoop voor dit land?
Ik hoop, en ik zie daar ook wel iets bewegen. Ik hoop dat een heleboel mensen uiting durven geven aan een verlangen dat ze diep van binnen voelen. Namelijk dat verlangen naar dat er meer is. Dat er hoop is. Dat God er is. En veel mensen vinden het moeilijk om het daarover te hebben, want we zijn toch zo seculier geworden met elkaar. Maar ik ontmoet veel mensen, en die durven het dan haast niet te zeggen, en die durven ook haast niet over God te praten. Maar daar zit een besef, een verlangen van ja, maar zou er toch meer zijn dan deze wereld alleen? En ik hoop eigenlijk dat we het daar met elkaar over gaan hebben. En ook seculiere mensen die zeggen, nou, ik geloof er helemaal niks van. Laten we met elkaar dat gesprek voeren over, en wat hoop jij dan? En dan schaam ik me als christen niet voor de hoop die de Bijbel mij aanreikt, eerlijk gezegd.
En wij ook nu bij Hour of Power. We bereiken op zondag heel veel mensen die denken van, zou dat wat voor mij zijn, dat geloof? En dat is heel mooi. Dus Theoloog de Nederlanden, Hour of Power, we zijn allemaal bezig om dat Koninkrijk van God en die liefde van God dichter bij mensen te brengen. Als ik zeg nummerie 6 vers 24, 26... Dan ken je die uit je hoofd.
Ja, dat
natuurlijk
is de hoge priesterlijke zegen.
Wandbord van Hour of Power. Misschien toch mooi om me voor te lezen.
Ja. Daar staat, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Ik heb nog een cadeautje voor je.
Kijk aan.
Bobby Schuller was recent in ons land en daar heeft hij gesproken over de kracht van de Heilige Geest. Ook op opwekking. En dit boek is door hem geschreven, recent. De kracht van de Heilige Geest, vrijmoedig leven in zijn aanwezigheid. Dat doe jij. En ik hoop dat je naast het nieuwe boek wat net verschenen is van jou, je ook plezier hebt aan dit boek.
Dank je wel.
Arnold, bedankt. En wij gaan luisteren naar mooie muziek van het koor.
Let's give David Diego Hernandez a big welcome.
Thank you. Well, can we give the Lord a hand of praise this morning? I'll just say this. There's really a sense of the beauty of the presence of the Lord here. And it's one of my favorite places to worship. So I want to thank you again for allowing me the opportunity to be here. I want to share on the work of the Holy Spirit in your life in terms of the signs that will appear when the Holy Spirit is working in you. So we're going to go and review 9 signs that the Holy Spirit is actively working in your life. Now, as we go over these, I want to be very careful in the way I deliver this message, because sometimes when you hear a message like this of the standards that God has given to us, you might feel so discouraged and dismayed that you just say, well, I'm nowhere near that. And because I'm nowhere near that, what's the point in even trying? And so this is not a message this morning of condemnation. I don't want you to approach this with guilt. I don't want you to see this through the lens of that condemnation that I had mentioned, but rather I want you to see this through the lens of God's grace and what He can and will do in your life as you surrender. You may be saying, you know, I'm not all the way there yet. And when I hear sometimes of the standards that God has set before me, I just feel in my heart this conviction, knowing that I need to be more like Jesus. And I'll just tell you plainly, I'm right there with you. And so as I minister this, I want you to be hopeful. As you hear these words, I don't want you to say, that seems like something so far off in the distance that I'll never be able to attain that. I'll never be able to walk in that. But that's okay, because we are all works in progress. We're all undergoing the sanctification of the Holy Spirit. So as you're undergoing this process, I want you to be encouraged to remember that He who began the work in you is faithful to complete it. He will complete the work. So let's go now to Galatians chapter 5. And let's begin at verse number 16. I'll be reading out of the New Living Translation. Paul writes, "So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves." Pause, look up for a moment. Yes, we should avoid sin. Yes, God's standard is holiness. Yes, you ought to be holy because God is holy. But far too many are so sin-focused that they fail to see the standard that God has called them to live by. And by being completely sin-conscious only, we base our lives on what not to do instead of looking ahead to what God has anointed you to do. It'd be like if you were getting married and all you said was, "I promise to not cheat." What kind of wedding vows would those be? Those wouldn't be very dramatic. Those wouldn't be very romantic. "I promise to not cheat. I promise to not abuse you." Okay, that's kind of the standard. We'll set that as kind of the low bar there. And so Christians just kind of go into their faith journey and say, okay, I'm just going to not sin. I'm just going to not do this or that, or I'll stop doing this thing over there. Good. That's baseline. But you're missing the joy of the Spirit if all you're focusing on is what you cannot do or should not do. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. That's what you should be focused on. Let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. The sinful nature wants to do what is evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Now, Paul is not saying that you don't bear the responsibility for the decisions that you make. You exercise your free will, and you are held accountable for how you exercise your free will. Rather, he's describing this conflict that takes place in the life of the believer. But when you are directed by the Spirit, you are not under obligation to the law of Moses. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Now, verse 22 says, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Who produces the fruit?
The Holy Spirit.
It's not your job to produce the fruit. Jesus said, if you abide in him and his word abides in you, you can ask anything. Yeah. Why? Because it's that abiding that produces. Yeah. Now, we can get out our list, this long, tedious, complex list, do, don't, do, don't. Again, good to be aware of these things. Or you can focus on the one thing. Let's surrender to the Holy Spirit. Let's trust and obey. I think we complicate it. I'm worried that God might be speaking to me, but maybe I'm not hearing him. And if I miss him, I'm not going to be able to accomplish the will of God in my life. I feel like I'm missing that timeline forever, never able to fulfill the destiny that God's given me. Relax. Trust and obey. I'm dealing with a sin issue. Trust and obey. I'm carrying some doubt. Trust and obey. I'm filled with fear. Trust and obey. Follow after the Spirit. Abide. Believe. And the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience. Patience. I'm talking to myself right now. I always pause there. I said, Lord, of all the fruit of the Spirit, this is the one I've tasted the least. Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There's no law against these things. Meaning, if you're walking in these things and that fruit is being produced, by default, you're not participating in the worldly nature that you're fighting against. So let's go over these. Number one, love. This is what the Holy Spirit begins to produce in you. Now, I was looking for a solid definition of love. So, of course, we look to Scripture. John 15, 12 through 13. Watch this now. And I'm reading this one out of the KJV. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Well, to give your life for your friends, that is the ultimate act of selflessness. And since that act of selflessness is the greatest demonstration of love, then we can deduce that a solid biblical definition of love is selflessness in action. Selflessness that prefers others. Selflessness that empathizes with someone else's pain. God gives you this divine love. And as the Holy Spirit begins to produce this divine love in you, you begin to love with that supernatural love. That's not something you can do. And when I watch Jesus in action, I say, Lord, there are so many ways I'm not like you. And I want to be like you. I want to love people like you love people. I want to love people like you love me. What does this look like? It looks like radical forgiveness. It looks like serving without expectation. Number two is joy. This is what I'll call supernatural happiness. Now, I've heard it said, and maybe you've heard this too, the world has happiness, but the church has joy. And I thought that was interesting because when you compare the definitions, they're pretty much the same. I mean, are we really to expect that people in the world don't have joy? They get married. They have kids. They live a life that's blessed by God. He causes the sunshine on the just and the unjust alike. So, yes, the world does have joy. And you may be looking at me like, okay, where are you going with this? The world has joy. The difference between the believer and the non-believer isn't that the believer has joy and the non-believer doesn't have joy. We'd be silly to think that. The difference is the source of that joy. That's right. You see, if you don't have the Lord, your joy has to be based in something exterior. And that which is exterior is always inconsistent. And so that joy is attached to something that is temporary. But when you walk with the Lord, you have the joy of the Spirit attached to the eternal. This is one of the signs that the Holy Spirit is working in you. To where you can face heartache, you can face trials, not denying your pain, not feeling nothing. Trials hurt. Being refined in the fire, that burns. Loss weighs heavy on the heart. Disappointment stings. But when you have the Holy Spirit, even in the trial, even in the difficulty, there is joy overflowing for you. You can walk through those dark days and still be strengthened by the Holy Spirit. Now, I'll give you an example of what this looks like. I know I don't look like it, but I go to the gym consistently. Thank you, Pastor Bobby. I received that. It's the jacket. You can't see because the jacket. Now, everyone needs a gym partner. Mine is this gentleman who looks like he's in the military here. His warm-up is my max, okay? So there's something that they'll do for me. My friends, when we go to the gym together, which is when we travel for ministry, is they'll do this thing called spotting. I've heard of it. Yeah, I've heard of it. So, Pastor Bobby said, I've heard of it. And so what happens is when you're reaching your max weight now, that's a weight that you really can't quite do on your own, but you're almost there, a spotter will come along and just lightly touch the bar. If they pull up, I mean, it could hurt you because you lose your positioning. If they're too light, then it's not really helping at all. It's just a very light touch that makes that impossible weight just possible enough.
That's it. Amen.
And sometimes that's what the joy of the Spirit is. I mean, I'm not saying that if you lose a loved one, you're going to be laughing at the funeral. I'm saying that the joy of the Spirit comes, and He makes that which was seemingly impossible, just possible enough. That quiet strength, that unyielding support, you can sense Him. And He begins to transform the way we approach trials. So that's number two, supernatural happiness. Number three, divine calm. That's the peace that the Holy Spirit gives. I'll be honest. I've shared here at this church about my previous struggles with anxiety. The way I word it is this way. And I don't know if it sounds spiritual or not, but it's just the reality. I'll say, I may have moments of anxiety, but anxiety doesn't have me. And I remember this preacher friend of mine had been on an airplane, and others had told me this story about him. He's gone home to be with the Lord. He went home several years ago. And this man was on an airplane. The airplane ran into some technical issue where they were going to have to make an emergency landing. And they all go to try to wake him up. They're saying, you got to get up. We're making an emergency landing. And he says, Jesus slept through the storm. I'm going to sleep through this. I said, now that's faith. I get a little bit of turbulence. I'm grabbing the arms next to me. But that's that divine peace, that calm. People of the Spirit are like that, you know. Where there can be a chaotic situation. Everyone's losing their minds. And then you step in and the atmosphere changes. And there's that peace that you carry with you. That peace that you carry into your marriage. Peace that you carry to your children. The peace that you carry into work. The peace that you carry to your loved ones. When other people are freaking out, did you hear about the new disease? Did you hear about the economic collapse? Did you hear about the currency devaluation? Did you hear about the war? Did you hear about this or that? Or they're sending each other headlines, spreading the fear, and then you just say, relax. That's the peace of the Holy Spirit. That peace that passes understanding that you carry into the storms. Others look and say, why aren't they losing their mind? And you can say it's the work of the Holy Spirit. Number four, unusual patience. Number five, being kind. I'm just kidding. That's why I have to repent so I don't feel like a hypocrite as I teach here. Patience is the ability to endure trials, tragedies, upsets, and delays without becoming bitter, entitled, cynical, doubt-filled, or angry. Help me, Holy Spirit. James 1, 2 through 4, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. The trials, hear me now, read it again, the trials are not the fire. Patience is the fire. You can go through trials and not be refined. But if you go through trials with patience, now the Holy Spirit's working. That's the fire that begins. Now, here's the thing. Patience doesn't even begin until you feel like giving up. Once you feel like you've reached your max, now it's patience. And then you step out on the work of the Holy Spirit. That's unusual patience. Number five, kindness. Kindness includes things like hospitality, welcoming people, caring for people, forgiveness. What if we forgave others like God forgave us? How often do we say, I forgive, but I don't forget? Or it becomes like a Facebook post. How often do we say, well, I forgive, but there's still going to be consequences. What if Jesus said that to you? I forgive you, but you still have to go to hell? Isn't that what the forgiveness of God does? It doesn't hold people hostage. You know, this is wild. I can talk about politics. It'll get a little, you know, people get a little upset. I can preach on sin. People get a little upset. Health, people get a little upset. Money, people get really upset. But the one that angers people the most, that on YouTube I can see the strongest pushback, is when I talk about radical forgiveness. Because we can be so defensive because we don't want to be hurt again. When I look at people, I want to treat them with that kindness. Where even if you hurt me, even if you disrespected me, again, not talking about continual abuse, but even though you did those things to me, I still see you for who God created you to be. I can still see good in you. It may be hard to see, but I can see the good. I can see that God is working on your heart. And even then, aren't we to forgive faster than they can apologize? Jesus said, Father, forgive them. They don't know what they're doing. That's kindness. Here's the reality. You may never get an apology. They may never even admit that they did anything wrong to you. In their mind, the story is, you did all the bad, they did all the good. Yeah. Nothing wrong. Doesn't matter. Can you forgive faster than they can apologize? Can you forgive even if they don't apologize? Kindness. Number six, goodness. This is moral uprightness. That is clean living, free of hypocrisy. You will find that there are different conflicts that will try to take from you this moral virtue. That first battle will be your cravings versus your convictions. What you want can contradict what you believe. Give in to the convictions, not the cravings. There will be pressure versus principles. This is exterior, where individuals, people, family try to push you into compromise, but stand on those biblical principles despite the pressure. And here's the big one. This is massive for the believer to fight this. And that is integrity versus secrecy. You've heard it said that integrity is doing what's right even when no one is looking. That's an expression of integrity. But really what integrity is, the word actually speaks to, is strength, something that can hold up under. To where even if you believe that no one will ever know, you keep that moral uprightness. Only by the Holy Spirit can you do that. Number seven, faithfulness. This is loyalty, trustworthiness, reliability. Okay, here's the thing. You may be able to pray for the sick. But when you promise something, do people put an asterisk by the promise? And say, they said they would do it, but we'll see. Faithfulness isn't just consistency, that's patience. Faithfulness is reliability. Well done, good and reliable servant. Are you faithful? Can people depend on the word that you give? My father taught me growing up, your word is your bond. You say something, you do it. Is your word your bond? That is a work of the Spirit. Number 8, gentleness. This is humility. Now, humility is not self-hatred. Religion will teach you that you're humble if you fall on your face before God and say, I'm just a worm worth nothing. Not really. You were created in the image of God. My daughter did that to me. I'd be hurt if my daughter came to me and said, I'm worthless, worthy of nothing. Yes, in our sins, that's one story, but now you are in Christ. If any man be in Christ, he's a new creation. All things have become new. And so when I talk about humility, I'm not talking about self-hatred. Humility is simply the proper evaluation of oneself in reference to who God is. And referencing yourself according to your identity in Christ will help keep you balanced, because when you get too prideful, you'll remember he's God and you're not. And when you fall into self-hatred, you'll remember he's God and he loves me. And that brings to you this divine confidence. So humility isn't self-hatred. It's referencing yourself properly in comparison to God, who I am in him and who he is in me. And finally, number 9, this is self-control. I read to you a proverb, Proverbs 25:28. A person without self-control is like a city with broken down walls. That means you can be easily conquered. Control, please hear me. We have to take responsibility for the choices that we make. And I know that sounds very basic, but we can so often excuse ourselves from these things. We'll say, it's the way I was raised. It's how I am. It's how I've always done it. But can you control the words that come out of your mouth? Can you control the thoughts that you think? Can you control your attitude? Yes. Or is everyone always walking on eggshells around you? Can you control the way you treat other people? Can you control the way you fight against the lies of the enemy? These are the things we have to ask ourselves. The Holy Spirit gives you that control. Now notice that the Holy Spirit, this is so key. He produces this fruit, but notice it doesn't say that the Holy Spirit gives you spirit control. In other words, the Holy Spirit doesn't just use you like a puppet, causing you to do whatever he wants you to do. The Holy Spirit gives to you self-control, mastery over self. Don't tell me you want dominion over demons if you don't have dominion over your mouth. Don't tell me you want dominion in the kingdom if you don't have dominion over yourself. You control your thoughts. You control your words. You, hear me now, this is going to be a revelation. You control your mood. There's nothing exterior that can act as an excuse for the control of your own attitude. That's right. You cannot blame the weather. You cannot blame other people. You cannot blame being tired or hungry, or you are in control of your attitude. You are in control of the thoughts that you allow to become those emotions and the words that you speak. And the Holy Spirit gave you that control. Remember, maybe not, I got this all by myself. He's spotting you, but you have to put in the work. And you'll find that as you abide faithfully, I'm talking just show up. You say, Brother David, that's a long list of things. I know. I go over it often. And each time I say, I just want to get a little better at this, just a little better at this. And we may say, well, I have to fix this and fix that. That's good that you acknowledge that. But remember, who produces the fruit? The Holy Spirit. All of this is yours
as you yield to the work of the Spirit. Prayer, the Word, time in His presence. You begin to do that, and you're going to notice something here. Okay, I'll just use one example, and then I'll bring this to a close. Maybe you deal with an anger issue or an anxiety issue or something in the emotions. And at first, it feels like this overwhelming wave you can do nothing about. But then as you walk with the Spirit, you're going to notice little by little, you have just a little bit more control. You have just a little bit more power over it. It's beginning to change, and I may not be at the level of perfection that I want to be, but I definitely am making progress because I can see that I'm not exactly how I used to be. And as I begin to yield to the Spirit, I'm changed into the image of Jesus. The Word became flesh, that's you, might become the Word. The Word is a seed producing after its own kind. When it deposits in you, it produces more of itself. And you abide, and the Holy Spirit Himself will produce this kind of fruit in your life. Did you receive this message this morning, church? Would you lift your hands? I want to pray over you, Father, in the name of your precious Son, Jesus. I lift your people to you now. And Father, I ask that you would encourage them and strengthen them. Precious Holy Spirit, I pray that even now you would give them the faith to trust and obey. Lord, I thank you that we are not walking in condemnation, but that we are walking in the Spirit. Lord, we thank you that you're going to finish this work and that you are tending to each and every care and concern. Lord, we give to you ourselves. We yield ourselves to you. Amen. You can give the Lord a hand of praise.
Een indringende preek over de vruchten van de geest. En ja, je hebt misschien ook wel gehoord waar je wat aan moet werken. Ik heb ook een paar punten. De zomer komt eraan en velen van u gaan op vakantie. En als u niet op vakantie gaat, dan is Hour of Power er wekelijks via onze uitzendingen, via YouTube of op social media. We hebben volgende week een bijzondere uitzending, namelijk de live registratie van Hour of Power Live in de Basiliek in Veenendaal. We kijken terug op drie geweldige evenementen en je kunt het allemaal meebeleven volgende week. Bobby Schuller spreekt en we hebben ook het ademproject Meredith Molden. En het wordt een hele mooie uitzending en dat zal je zeker raken. Hartelijk bedankt voor het kijken naar Hour of Power. En ik vergeet nog één ding, de Henry Nouwen-conferentie. Het thema is hier en nu. En we denken altijd straks en elders, maar het gaat over dat we hier en nu een ontmoeting mogen hebben met God. En dat is de kern van de conferentie. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij, dus kijk even op onze website voor meer informatie. Alvast een hele mooie week toegewenst en ik hoop tot volgende week.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.